wegens Hitler. De podcast over Adolf Hitler.
Auch nicht bereit, regulären Soldaten geschossen. Seit 5 Uhr
Diktator, alleenheerser. Van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En luisteraars, ik laat jullie even meedelen in ons leed. Wij waren al halverwege de plek. Ik had de opname knop neergedrukt. Dus voor ons wordt het alleen maar vloeiender. Want we hebben alles al een keer verkeerd gedaan nu. In ieder geval, Sjoerd, even belangrijk om te melden. Ja, Sjoerd vindt dit veel te leuk, want ik niet, ik leid. Dit is nog nooit gebeurd in 2,5 jaar, maar eens is de eerste keer. Hè,
nou, Niels, wees eerlijk, er zitten wel wat blundertjes in af en toe in het knipwerk hier en daar. Hè?
Ja, ik vergeet wel eens een klapje te zien. En vooral als ze zich aan het begin van een uitzending bevinden, want dat gaat eigenlijk bijna altijd goed. Dus goed, nou ja. Let it be.
Maar dat is het dan ook.
Dat is het dan ook. We gaan gewoon weer verder waar we bedacht hadden ooit te begonnen. Beginnen. Even belangrijk. Het gaat hartstikke goed met de podcast. Veel mensen mailen ook. Dat vinden we hartstikke leuk. Vind het soms niet erg als het reageren wat langer duurt. Ik heb gewoon een tentamenperiode.
En ja, je had het druk, jongen.
En ik heb ook gewoon een baan. Dus ik moet s'avonds ook wel gewoon eens een keer leren en werken zo overdag. Ja, dus,
ik heb je wel eens gezegd dat je mij gewoon die codes even moet geven van die mailtjes.
Daar hebben we het dan wel vaker over gehad. Maar dan denk ik bij mezelf, die arme man, die moet ook altijd iets. Die had nooit verwacht dat hij zoveel werk aan een podcast zou krijgen.
Mij gewoon niet. Je wil mij niet in.
Nou, jij mag de messenger al beheren. En dat vind ik al gevaarlijk genoeg. Maar we hebben fantastisch mooie plannen. Lang niet alles lukt. Dat is niet omdat we niet willen. Maar we kunnen hier gewoon 4 dagen in de week mee bezig zijn als we willen. Dat willen we misschien ook wel. Maar daar hebben we gewoon de tijd niet voor. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Wij doen in ieder geval ons best om mooie uitzendingen te maken. Ook de vrienden krijgen echt nog wel wat. We hebben nu weer een fantastisch nieuw idee.
Jij wilde op één overnemen, zei je net.
Ja, op één. Dat stopt nu. En ik denk misschien kunnen wij die redactie krijgen.
Twee man is voldoende.
Ja, of drie is ook leuk.
Ja, wat ze hebben.
Misschien nog een paar leuke communicatiestagiaires van begin 20.
Wij betalen via de belasting, betalen we zeg maar het loon van die mensen. Dus
wij
dat doen
het echt, eigenlijk al, ja.
Best nee, wat goed, voor de maatschappij terug doen.
Maar over dat op één gesproken, ik zie daar nog een mooie van nu naar vroeger in. Dus die wil ik voor een uitzending nog bewaren. Daar wou ik het bij laten voor nu, want wij moeten gewoon nog verder met iets waar we de vorige keer gebleven zijn. Mm-hmm. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar het eerste onderdeel. En dat is zoals altijd Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Deze uitzending komt online op 11 december 2023 en wij gaan het vandaag hebben over 11 december 1941. En dat blijkt een bijzonder historische dag, want dat was een dag waarop Adolf Hitler een rede hield in de Duitse Rijksdag. En dat is altijd bijzonder, want dat deed Hitler niet zo vaak, zeker niet toen de oorlog eenmaal begon. Grappig is wel natuurlijk dat helemaal niet in de Rijksdag was, hè?
Nee, dat was er tegenover. Het is vlakbij natuurlijk. Maar die Rijksdag was in de fik gegaan. Ik weet niet precies in welke staat hij is. Hij zal wel een beetje gestut zijn hier en daar. Maar ze gingen in de Krol-opera aan de overkant. Daar gingen ze dan de vergadering houden. Dus die paar foto's die je ervan weet uit 1940 en zo, die ken je misschien. Of die kom je een keer tegen. Ja, dat is niet in de Rijksdag.
Nee.
Eerder natuurlijk wel. Hè, maar dan heb je het over. Wat is het? Als er al foto's van zijn, dan heb je het over 1933. En je kunt ook foto's zien van Hermann Göring, die daar ook rondloopt, want die zat er al eerder voor de partij. Ja. Maar niet als Rijkskanselier natuurlijk.
Nee. Dus dat is eigenlijk wel bijzonder, dat hij daar weer eens een keer is. En sowieso die Rijksdag, die heeft eigenlijk al geen echte functie meer, hè, vanaf 1933. Nee. Dat is een beetje de applausmachine van Adolf Hitler geworden. Maar goed, dat is wat het is. Even waarom hij daar was. Hij hield daar een toespraak naar aanleiding van de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december van dat jaar. En de oorlogsverklaring die daarop volgde van de Verenigde Staten aan Japan. En Hitler vond dat hij erop moest reageren en dat deed hij dus ook op 11 december. Wat was zijn reactie? Zijn reactie was niet zeggen van, nou jongens, moet je dit nou wel doen? Nee, zijn reactie was de Verenigde Staten ook de oorlog te verklaren.
Nee, subtiel en, was hij niet. Nee.
Subtiel was hij niet, maar het is ook een beetje dom. Een beetje dom, zoals onze koningin zou zeggen. Waarom is het een beetje dom? Hij was helemaal niet verplicht om die oorlog te verklaren. Hè? Kijk, als de Verenigde Staten Japan had aangevallen, was het een ander verhaal geweest. Het bondgenootschap wordt aangevallen. Aanval op één is een aanval op Duitsland. Maar dat is helemaal niet het geval. Hij had het helemaal niet hoeven doen. Hij dacht dat dit de manier was om die oorlog te gaan winnen. Nou, hoe die daar ooit bijgekomen is, dat weet niemand. Het schijnt ook dat er mensen gezegd hebben toen hij dat deed. Nu hebben we zeker weten verloren. Mm-hmm. Er zijn allemaal mooie anekdotes van. Op dat moment is het wel zo dat Duitsland, het gaat lekker, die oorlog voor Duitsland. Ik weet niet zeker, voordat er luisteraars zijn die dat beter uit hun hoofd weten, of Hitler al bij Moskou is teruggeslagen hier, of dat dat nou net een week later of een week eerder is. Wat we wel weten is dat het goed gaat voor Duitsland. Ze zijn voor de poorten van Moskou in ieder geval in de buurt.
Dit jaartal is wel een bekend jaartal, hè? Waarin eigenlijk de omslag
Op een gegeven moment begint het wel, ja.
Dat zeker. Je wel de tekenen kan zien dat het eigenlijk niks wordt.
Nou ja,
maar dat is ook een beetje terugkijken. Hè?
Dat is achteraf natuurlijk, maar toch ook toen al. Kijk, het probleem is, die oorlog die werd gewonnen met productie. En Duitsland, die kon die productie, die de Amerikaanse Giant, want ze hebben gewoon de slapende reus wakker gemaakt. Ja, die produceerde binnen 2 jaar... Duitsland en al zijn bondgenoten in zijn eentje voorbij. Hè? Mm-hmm. En dan had Amerika ook nog wat bondgenoten die ook wel wat konden produceren. Dus
Engeland was ook al aan de winnende hand qua productie, heb ik wel eens cijfers van gezien.
Ja, inderdaad. Ook die Engeland liep al voor, was flink aan het opschroeven. Dus alleen Engeland met zijn empire kon het eigenlijk al bijna uitproduceren. En toen kwam ook nog eens dat andere erbij. En vergeet ook niet, dat is misschien wel de reden dat Hitler die dacht van, nou ja, misschien moet ik dit maar doen. Want die Amerikanen waren al lang vliegtuigen, boten, alles aan het sturen, maar geen troepen. En daar was nu de weg voor open. En nou goed, het moet ook niet vergeten, dat moet je even in dit licht zien, daar moeten we ooit ook nog eens een uitzending over doen. Die duikbootoorlog begint hier ook op een hoogtepunt te raken en ook vrij effectief nog op dat moment. Dus dat speelt allemaal mee. Even terug naar die speech van hem, want we kennen Hitler als een subtiele man, hè? Dus die is natuurlijk fantastisch bezig geweest. Want hij beschuldigt Roosevelt van onder andere geestesziekte, geeft hem de schuld. En dit is echt wel ironisch. Hij beschuldigt hem ervan te streven naar een onbegrensde werelddictatuur. Nou, en als Hitler dat over je gaat zeggen, dan weet je pas echt hoe ver het is.
Ja, dat is mooi. Dat is een soort Trumpiaanse omdraaiing.
Ja. Nou goed, in ieder geval, als er iemand bekend staat om zijn wil van een onbegrensde werelddictatuur, dan is het wel Adolf Hitler. Dan op het continent Europa misschien alleen. Hij wordt ook nog eventjes zijdelings genoemd dat hij wordt gesteund door zijn Joodse aanhang, die Roosevelt.
Ja, natuurlijk.
Kortom, Hitler op zijn best, zoals we hem kennen. Maar het is in ieder geval duidelijk, 11 december 1941, mm-hmm. van enorm belang voor het verdere verloop van de oorlog.
Ja,
want
duidelijk.
Op die dag begon, durf ik wel te stellen, het einde van het Derde Rijk. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek. Ja, mocht je het wel irritant vinden dat we het zo vaak over propaganda hebben, ik heb goed nieuws. Dit is echt de laatste keer voorlopig.
Hey, dat klinkt heel negatief. Maak eens wat betere propaganda.
Ja, precies. Maar
voor dit mooie item.
Wist je dat negativiteit de sterkste emotie is, als je daarop inspeelt? In ieder geval, eventjes op terug. We hebben er al 2 gedaan. We hebben er een hele hoop in besproken, maar er was nog meer dan genoeg voor nog een uitzending. En daarmee besloot het af te maken. Anders werden die andere 1,5 uur. Dat vonden we toch echt wel een beetje te veel van het goede. Ik vind een uur eigenlijk altijd al aan de lange kant. Maar goed, prima. Wat nodig is nodig. We gaan eventjes naar een aantal plekken in Duitsland natuurlijk. Hitler bevindt zich in München, in Berlijn. Daar moeten we langs die plekken weer natuurlijk. Maar ook de hoofdkwartieren in de Eifel en in de Ardennen. En het belangrijkste hoofdkwartier, of in ieder geval denk ik het meest bekende hoofdkwartier, dat is de Wolfschanze in het oosten.
Ja.
Iedereen die de film Valkyrie heeft gezien, of in ieder geval weet van die vrij bijna gelukte aanslag, hè, want dat is er toch één waar het echt bijna gelukt is,
mm-hmm.
Die kent die plek wel.
Ja.
Er valt in ieder geval nog veel meer te vertellen dus, hè, over dit onderwerp. We gaan dit keer eerst even weer naar de jaren 20, naar Berlijn. Want dat heeft de reden dat Goebbels, de latere minister van Propaganda, maar op dat moment ook Gauleider daar, die moest die behoorlijk socialistische stad, want dat zijn steden toch over het algemeen nog steeds wel, hè, socialistisch, nee, vaak, ja, links. Ja, 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 ja. Daar moet je toch mensen zien te winnen voor jouw behoorlijk rechtse clubje. Deed hij dat?
Ja, en ik weet niet hoor, dat socialisme, dat is natuurlijk ook gewoon een arbeidersstroming daar. En dat noemen we dan inderdaad nu links. Maar er zaten ook communisten bij, dus dan zit je wel echt in die hoek. Nou, ik ben een beetje schatplichtig aan het blad Historia voor dit gedeelte. Want daar stond zo'n mooi verslag in over de periode in de jaren 20. En daar lees je dan zeg maar dat Hitler in Mein Kampf schreef dat propaganda alleen maar alleen op de massa gericht moest worden. Propaganda moest volk zijn, zei hij, en moet zijn geestelijk niveau aanpassen aan het bevattingsvermogen van de beperkste van degene op wie hij, de propaganda dus, zich richt. Ja, en daar was Goebbels het wel mee eens. Je moest je richten op het gewone volk, zeg maar. Iedereen moest het kunnen begrijpen. En je moest niet komen met een intellectueel praatje. Nou, in oktober 1926 kwam Goebbels, die kwam naar Berlijn als Gauleiter of Gauleiter op zijn Duits. Dat is een regionaal hoofd van de partij. Mm-hmm. En die zaten overal in het land trouwens. Nou, en de Nationale Socialisten die hadden eigenlijk maar weinig aanhang in die hoofdstad. Omdat er natuurlijk veel socialisten zaten. Goebbels had er ook niet zoveel mee, want hij vond de stad eigenlijk een pool van zonde. Want ja, er vond van alles plaats daar, feestjes, iedereen was welkom. Maar Goebbels, ja, die vond dat niks. Hij kon goed spreken en dan sprak hij met zo'n galmende stem en donderpreken af. En vanuit een laadbak van een vrachtwagen vertellen ze dan in dat blad, en dat klopt ook helemaal. Hij was wel een intellectueel, maar hij had er verrekt weinig moeite mee om in eenvoudige woorden te praten over de hoop voor de toekomst. En Goebbels wist ook precies wie tot zijn doelgroep behoorde. En hij paste zijn boodschap gewoon aan het publiek aan. Hij vroeg op een gegeven moment van welke riedel zal ik vandaag eens afsteken? Zal ik de nationale riedel afsteken, de sociale, of zal ik de sentimentele afsteken? Dat vroeg je dan aan een plaatselijk partijlid voordat hij het podium opging om het volk toe te spreken. En dat lokte heel veel burgers naar die partij, dat hij daar zo makkelijk mee om kon gaan. Nou, die partij die werd bekend, stond in één klap in het centrum van de belangstelling. Tenminste, dat zei hij zelf. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk wel wat moeite gekost, normaal gesproken. Maar hij had ook bijvoorbeeld een krant met de naam Der Angriff, de aanval, die wekelijks en later dagelijks verscheen. Nou, op de locatie van de hoofdredactie ben jij trouwens ook geweest,
ja,
hè?
Ja, zeker.
Topografie des Terrors, de SS, Gestapo en de Angriff, die zat daar dus ook. Je kent die plek. Dus dat is eigenlijk een plek om te bezoeken in Berlijn. Hè?
Ja, uiteraard. Ja, dat is zeker de moeite waard. Kun ik heel veel lezen. Ik zou wel in het voorjaar gaan. Het is wel buiten.
Het is nu koud. Ja, ik was van plan om dit weekend te gaan, maar de treinen staken. Ja. Dus ik moet straks na de uitzending, moet ik even met mijn dochter bellen. Dat we zouden samen gaan.
Je wil maken over treinen in Duitsland?
Goed, ja. Ze staken, dus dat is op zich goed.
Ja, dat
in mijn geval niet. Maar nee. Goed, we gaan misschien met
maar goed,
de auto.
Wel een goede plek om te bekijken. Je kunt trouwens ook een hele tentoonstelling binnen zien, hoor. Die is ook gewoon binnen te gaan. Ik zou het buitengedeelte niet overslaan.
Dat hele terrein, dat bestond uit gebouwen van de Gestapo en ook het redactiekantoor van Der Angriff. Dus dat is gewoon echt besmet gebied. En daar hebben ze nooit iets gebouwd. En dat gaan ze voorlopig ook nog niet doen. Dus dat is echt wel een donker stukje Berlijn. Ja. Waar wel een mooie documentatiecentrum is. Ja. Nou, die krant dus, daar werden Joden, communisten en politici van de Weimarrepubliek flink aangevallen natuurlijk. Nou, Goebbels die schreef zelf het redactionele commentaar. En daar noemde hij zichzelf Dr. G. Nou, Hitler was onder de indruk van het Berlijnse talent. Hè. In november 1928 benoemde hij hem daarom tot landelijk hoofd van de partijpropaganda. En toen had de partij iets van 150.000 leden. Nou ja, met flinke propaganda zouden het er miljoenen kunnen worden, bedachten ze. En ja, daar moet je er wel bij bedenken dat de maatschappij van toen zeg maar nooit te maken had gehad met propaganda. Die gebruik maakte van moderne middelen. Nou, propaganda is een kunst die te leren is door gewone burgers, net als mensen viool kunnen leren spelen, zei Goebbels. En nou ja, toen begon hij allerlei medewerkers aan te nemen. En ja, dan gaat het natuurlijk op een gegeven moment groeien. Want de partij die stopt daar gewoon geld in. En dan komt de economische crisis. Dat kwam hartstikke mooi uit. Duitsers raakten werkloos. En dan hebben die toespraken, die artikelen en die affiches alleen nog maar meer effect. Want Hitler wordt gepresenteerd als de verlosser van Duitsland. Nou, hij gebruikte eenvoudige leuzen. Weg met de verantwoordelijke voor ons verval. Vrijheid en brood en dat soort dingen riep hij dan. En dan ja, je hebt allemaal vlaggen en vaandels waar we het al over hadden. Iedereen roept overal heil bij. Nou, dat is hartstikke. Iedereen is ontzettend onder de indruk van dat soort parades van de SA en zo. Nou, en dat gebeurt en dan zo langzamerhand groeit die partij. Heeft ook wel eens een dipje bij verkiezingen. Maar goed, voor de verkiezingen van 32, en dan zijn we in de buurt van de machtsovername, bedacht Goebbels dus iets wat hij zelf een meesterstuk van propaganda noemde. En dat was dat hij een donderpreek tegen de regering opnam. En die drukte op 50.000 mini-grammofoonplaatjes en die werden verspreid. Nou, dat is zeg maar met iets in 10 minuten met geluid. Het nieuwste van het allernieuwste werd vertoond, een filmpje. Tijdens bijeenkomsten in parken en op pleinen. En de straten van de steden werden volgeplakt met affiches, met opvallende rode kleuren, et cetera, et cetera. Dus hij timmerde flink aan de weg, zeg maar. Ja. Nou, Goebbels die zegt dan, de Rijkshoofdstad is onherkenbaar veranderd. De aanplakzuilen stralen met onze affiches. En de volgende stap was toen dat hij de SA verkiezingsbijeenkomsten van concurrerende partijen liet verstoren. Knokpartijen. Mm-hmm. De zaal zat ineens vol met nazi's. Er was een socialistische partij aan het vergaderen. Ze kwamen binnen, beginnen te joelen of gewoon te vechten.
Ja. Toch is het zo dat die verkiezingen dan komen. De verkiezingsuitslag is goed, hè? 37% maar liefst voor de NSDAP. Maar een jaar later haalde die maar liefst 44% van de stemmen binnen. Een grandieus succes dus voor de partij.
Ja joh, Goebbels die schreef, onze propaganda wordt niet alleen door Duitse, maar ook door de internationale pers erkend. Mm-hmm. Ja, dat zegt wel wat, hè. Als voorbeeldig zegt hij zelfs, en het is nog nooit vertoond. We hebben tijdens de afgelopen verkiezingscampagne zoveel kennis op dit gebied opgebouwd, dat we alleen al vanwege onze betere werkwijze alle tegenstanders verslaan. Hij heeft zichzelf al aardig hoog zitten, hoor.
Ja, smaak te pakken.
Ja, en dan komt er natuurlijk nog de machtsovername. En dan komen er ook hele interessante dingen op de markt. Zoals het Führerkwartet met afbeeldingen van de nazi's. Kijk, er zullen vast nog wel versies van rondgaan. Ik denk dat ze heel duur zijn. Tinnen soldaatjes. Dat werden SA'ers natuurlijk. Mm-hmm. De kerstboom, de ballen, hè, met het hakenkruis, daar hebben we het wel eens over gehad. Nou, en de stam die stond dan vastgemaakt op, je raadt het al.
Een hakenkruis.
Ja, dat kan toch bijna niet
zou
anders.
Zou die nog te krijgen zijn?
Je kunt ze heel makkelijk zelf maken.
Ja, nee, maar ik wil het origineel.
Ja, ja, ja. Ja. Nou, nee, laat maar. Laat
ja,
maar.
Niet voor de kerstboom, maar gewoon meer als collectors item. Ik ga
ja,
thuis,
nee, ja, ja, nee, ja, goed. Ja, ja, en dan zeg maar op een affiche van in 1936 stond dan vroeger werkloosheid, uitzichtloosheid, stakingen en lock-outs. Vandaag werk, vrede, orde en nationaal kameraadschap. Het is dus geweldig in Duitsland na de machtsovername.
Nou, behalve als je Jood bent dan. Maar goed. Ik hoor je net al een paar keer zeggen, toespraken, daar was hij fantastisch in. En het mogen duidelijk zijn, die dienen natuurlijk het doel om die nazi-partij in de macht te krijgen. Ik word als ik jou dat hoor dan zeggen, het onderpreken, de sentimentele man. Ik deed iets met de kabel, sorry luisteraars. Ik zal het nog een keer zeggen, de sentimentele man. In ieder geval iemand met goed verhaal. Ik ben nu toch wel benieuwd naar wat concrete toespraken. Kun je daar eens wat van vertellen?
Ja, nou ja, van Hitler heb je bijvoorbeeld die Rijksbrand toespraak, hè, op 23 maart 1933. Hij gebruikte de crisis van de brand in het parlementsgebouw om de noodtoestand uit te roepen en de grondrechten op te schorten. Hij beschuldigde de communisten en andere politieke tegenstanders, benadrukte de dreiging voor Duitsland. En met deze toespraak legitimeerde hij de consolidatie van de macht van de nazi-partij. En dat was in 1933 ook nog echt nodig, want die macht lag nog helemaal niet volledig vast. Dan heb je ook nog de zogenaamde Proclamation der Weermachtreden van 16 maart 1935. Die ging over de introductie van de dienstplicht in Duitsland in 1935. Hitler kondigt dan de wederopbouw van de Duitse strijdkrachten aan, van het Duitse leger. Mm-hmm. En verklaart dan dat Duitsland zijn militaire macht zou versterken. En hij zegt dan dat het noodzakelijk was voor de nationale verdediging. Verdediging, ja. Hè? Verdediging.
Ja, ja, verdediging, ja.
Dus nou ja, ook de sportbelastreden, 18 februari 1943, was bekend. Tijdens zeg maar, de zware oorlogsomstandigheden richtte Hitler zich dan door tot het Duitse volk en riep op tot doorzettingsvermogen, voorspelde de overwinning, plaatste de verantwoordelijkheid natuurlijk bij de Joden. En dan heb je Jozef Goebbels, die heeft natuurlijk beroemde redes. De Volt ihr den totalen Krieg reden, dat is echt een hele bekende, waar we het ook wel over hebben gehad over in combinatie met Albert Speer. Hè? Mm-hmm. 18 februari 1943, ook in het Sportpalast. Hij roept op tot totale mobilisatie en totale oorlogsinzet van de Duitse bevolking. Alles gericht op de oorlog. Nou, de psychologie speelt bij die dictatuur des gewissens toespraak van Goebbels een rol. Dat betekent de dictatuur van het geweten. En die vond plaats op 9 november 1941. Natuurlijk een duidelijke 9 november, een bekende datum toch?
Ja, zeker. Dat is toch de datum van de putsch?
Datum van de poets, ja. Dus ja, dan hebben ze iets over het geweten natuurlijk. Nou, Goebbels vraagt aan de totale toewijding van het volk. Hij sprak over het belang van opoffering, gehoorzaamheid aan de Führer, dat soort dingen.
Ja, waar we het eigenlijk helemaal nog niet over gehad hebben, en dat is ook een soort elephant in the room, dat is Heinrich Hofmann. Hè. We hebben wel eens een aflevering speciaal over hem gemaakt. Mm-hmm. Hij was de hoffotograaf, noem ik hem maar eventjes, van Hitler. Belangrijke rol heeft gespeeld in het creëren van die hele leiderschapscultus om Hitler heen, door beeld te gebruiken. Hè? Waarin je Riefenstahl, waar we het vorige keer over gehad hebben, hadden in de film, was hij het in de foto.
Ja,
kun je eens iets vertellen over die boeken die hij maakte over Hitler?
Ja, echt die leiderschapscultus, die had natuurlijk allerlei kanten. Hè. Hitler was zo'n beetje het goddelijke natuurverschijnsel. Maar hij moest ook bij het volk horen. Bijvoorbeeld, of als soldaat. Hij was eigenlijk een gewone soldaat onder de soldaten. Maar ook gewoon als mens. Dus dan komt Hofmann met een leuke, interessante set. Hij maakt een boek en dat heet Hitler wie ihn keiner kent. Hitler zoals niemand hem kent. En dat is uit 1932, vlak voor de verkiezingen. En ja, je herkent er wel iets in. Soms vinden politici dat nodig. Je ziet een verzameling van foto's van Hitler. Een paar formele portretten staan erin, maar vooral informele momenten. Je krijgt de menselijke kant van Hitler te zien. Mm-hmm. En nou ja, goed, dat betekent dat je een babyfoto ziet. Je ziet zijn vader en moeder, je ziet zijn schoolklas, een tekening van de Führer. Hij komt in een ziekenhuis bij iemand die in een bed ligt. Nou ja, op een of andere manier is hij gewond geraakt, je weet niet precies waarom. Hij is gezellig met zijn hond op het Obersalzberg. En een hele idiote foto. Hij tilt een klapstoeltje. Je ziet hem op de rug en dan loopt een vrouw achter hem. Die tilt de andere kant van het klapstoeltje en die lopen zo de berg op. Wat dat zegt, weet ik niet. Maar je ziet hem in hele gewone situaties. Hij zit even bij de zee, valt in slaap in een auto. De gewone man.
Ja, slapen. Like that, it puts even the most powerful man on their back. En dat was Hitler toch wel. En het is een quote uit House of Cards. Maar ik moet daar dan meteen aan denken. Hè. Er is ook een soort goddelijke leider. En dat beeld hebben we ook van Adolf Hitler. Hè. Een soort goddelijke leider die onoverwinnelijk is. Maar die dus gewoon slaapt. Dat kan gewoon. Hij is mens. interessant beeld. Vooral ook een beetje kijken naar de huidige politiek. Stiekem even van nu naar vroeger er een beetje in. Ja. Presidenten die altijd met hun kinderen in beeld komen. Ook politici, Jesse Klaver, maar eigenlijk allemaal. Jesse Klaver met zijn eikeltjes pyjama bijvoorbeeld.
Ja,
daar
ja,
moet ik dan aan denken. Als je een beetje een knullig beeld van een leider hebt.
Ja, geen vergelijking, geen Ad Hitler.
Nee,
gewoon.
Nee, maar zo
dat
bedoel
is,
ik het niet.
Weet ik.
Nu ook, altijd met je kinderen, met je gezin in beeld. Nou, altijd dat verhaal. Hè. Dus gewoon mens zijn.
Ja, maar je verwacht het niet bij Hitler, toch?
Nee, bij Hitler niet. Maar blijkbaar was dat toch ook nodig om mensen toch een soort afstand, maar toch ook menselijkheid te laten houden. Het sprookje moet natuurlijk ook wel een beetje mooi blijven. Wat wel grappig is eigenlijk, En je kon ook een soort plakboeken over hem verzamelen. Hè? En in plaats van de voetbalplaatjes die ik als kind inplakte, nee, dan kon je mooie foto's van Hitler inplakken.
Ja, ja.
En dat was ook trouwens werk van die Hofman. Mm-hmm. We hebben het ook uitgebreid over hem gehad. En we stiekem herhalen wel eens wat. Ik weet namelijk niet of u alles nog weet wat ik 2 jaar geleden verteld heb, maar ik niet. Dus soms doe je dat. We gaan dat nu in ieder geval niet doen. Maar duidelijk is, hij hielp bij het creëren van dat beeld en die cultus rond Hitler. Zijn foto's dienden eigenlijk als ondersteuning van zijn leiderschap, maar ook om de persoonlijke band van Hitler met dat Duitse volk zichtbaar te maken, maar ook te versterken.
Ja.
En het lijkt me eigenlijk goed om het nog over een ander aspect te hebben. En Hitler zag ze nog wel eens vliegen, hè? Daarom gaan wij dat ook maar eens doen.
Ja, je bedoelt het wel heel letterlijk bijna. Hè? Ja. Misschien zag hij ze vliegen terwijl hij aan het vliegen was of zo. Je hebt het over Hitler über Duitsland natuurlijk. De luchtreizen van Adolf Hitler boven het land, die vonden in de jaren 30 plaats tijdens verkiezingscampagnes. Qua propaganda natuurlijk een fantastisch idee. Mm-hmm. Nogmaals, in een maatschappij die gewend is om te gaan luisteren als er mensen komen spreken. En Hitler liet zich dus overal in het land zien. En dat kon dus door gebruik te maken van een vliegtuig.
Ja.
En dat deed hij soms wel op 3-4 plekken per dag. Ik heb er een hele klerenlijst van uitgezocht voor op mijn website, de Hitlerpages. Maar ja, dan sprak hij daar en dan vloog hij weer verder. En dan sprak hij daar en dan vloog hij nog 2 keer verder.
Ja, en als je de Hitlers levensloop luistert, daar hebben we die verkiezingen eigenlijk min of meer al gehad. Hè?
Ja.
Dan hoor je dat ook in terug. Maar dat moet enorm indrukwekkend geweest zijn. Op zich dat alleen al was propaganda natuurlijk. Het liet iets zien van dat moderne, grootse Duitsland, die vooruitgang. En trouwens, die vooruitgang die boeide ook de fascisten zelf enorm, hè? Die moderniteit.
Ja.
Dat luchtreizen had gewoon een enorme symboliek met zichzelf al. Hè? Het symbool van vooruitgang en moderniteit van de Duitse staat.
Ja, ja, absoluut. En foto's en filmopnames van Hitler in het vliegtuig, die vaak tussen dus hele enthousiaste menigte, hè, die werden natuurlijk verspreid om die reden ook. Maar kijk nou ons nou gewoon die vliegtuigen beheersen. Wij beheersen het luchtruim en met moderne techniek. Nou, en er komt heel veel volk op af en dat had ook invloed. Grote menigte wachten dan op hem. En nou ja, media-aandacht kwam dan ook niet eens alleen van de landelijke pers, maar de lokale pers kwam er ook op af. Ook met van die slijmerige verhalen die je soms terugleest. Dus als ik dan me voorbereid ben aan een boek of zo, dan kom ik weer een artikel tegen en dan denk je, welke idiote journalist heeft dit nou weer opgeschreven? Nou, internationaal deden die foto's het ook goed. Hitler in zijn vliegtuig werd overal verspreid, zeg maar. En dat gaf een beeld van een sterke, dynamische leider. Nou, de basis van het idee was natuurlijk ook dat, zeg maar, die campagne die gevoerd werd, dat hij heel veel mensen bereikte en dat hij voor die mensen kon spreken. Want nou ja, dan had hij weer iets te bewijzen.
Ja. Uiteindelijk, ondanks al die dingen, komt natuurlijk wel de echte aap uit de mouw. Dat weten we. Hè? Die gelijkgeschakelde maatschappij. Daarin werkt op de achtergrond de wapenfabrieken gewoon keihard door. En uiteindelijk ontstond ook de volledige oorlogseconomie. Toen Hitler echt aan de gang ging met zijn werkelijke plan. Namelijk Europa in bezit krijgen. Dat moet gevolgen hebben gehad voor die inhoud van die propaganda, lijkt me zo. Want je kunt niet meer volhouden dat je vrede nastreeft.
Nee, en dat gebeurt in het begin toch stiekem nog wel een beetje, hoor.
Ja?
Oh, ja, tijdens de aanval bijzonder. Op het... Ja, dat is heel bijzonder, want je hebt in 1940 vallen ze het Westen aan. Mm-hmm. En dan speelt dat Blitzkrieg-verhaal sowieso een rol. Niet alleen als strategie, maar ook als manier om de Duitse superioriteit een beetje uit te venten. Hè? En zo ontstond in ieder geval een beeld van een onstuitbare Duitse oorlogsmachine.
Ja, ja, nou, dat noem je nu. Hè. Nou weten we ook wel dat Hitler niet echt bekend staat om zijn positieve houding ten opzichte van het verdrag van Versailles. Hè.
Nee.
In zijn processen, die we ook wel eens besproken hebben, geeft hij daar alleen maar op af. En de dolkstootlegende en blablabla. Nou,
ja,
ik begin
onderhand
een beetje dat je denkt van man, dat iedereen er naar ging zitten luisteren. Hè. Maar goed, uiteindelijk is dat natuurlijk allemaal legitimering voor die aanval op het Westen. Hij wilde daarmee laten zien dat Duitsland terug kon slaan op het land. Dat het niet een verslagen, vernederde natie was. Een soort vergeldingspropaganda kunnen we dat wel noemen. Hè?
Mm-hmm.
En wat ook wel handig was, hij kon dat de pers lekker makkelijk laten zeggen. Want die luisterden nogal goed, hè? Hij kon ze dus, wat liet hij ze dan zeggen, zul je misschien denken, nou, dat die Duitse acties geen agressie waren, maar dus een vergelding waren voor alles wat de geallieerden hen hadden gedaan, die onderdrukking, die agressie. Duitsland was natuurlijk het slachtoffer en gedwongen hiertoe. En ze waren heel onrechtvaardig behandeld. Nou ja, goed, in ieder geval, zo werd dat dan door Hitler bedacht en zijn vennoten.
Ja, dat bedoel ik ook precies wat je nou zegt. Want het is toch niet helemaal onze schuld, weet je wel. Nee. Dat gedoe, ja. Nou ja, de propagandalijn tijdens de aanval op de Sovjet-Unie vanaf 1941 was natuurlijk totaal anders. Hè? Dat zou gaan om levensruim. En we hebben die ruimte nodig. Vol is vol, dus ja, dan moet je zorgen dat je ergens anders levensruimte hebt. Duitsland beweerde dat het land nodig was. Gewoon het land, zeg maar, het land dat je dan inneemt, voor de uitbreiding van de Duitse bevolking. Daar speelde ook de vernietiging van het bolsjewisme natuurlijk, dat is een ander woord voor communisme, een rol. En, want die waren ook in Duitsland gevaarlijk geweest, hè, de communisten. Dus toonden de Duitse propagandafilms en posters ook, en alle, op de radio ook, die toonden dan die Sovjet-leiders af, die toonden ze als monsters en stelden dat de strijd tegen de Sovjet-Unie een strijd was tegen een hele gevaarlijke ideologie.
Ja, en daar zit natuurlijk ook weer een cynisme in dat bijna niet te beschrijven is. Want nou, je kunt je afvragen wat de gevaarlijkere ideologie was. Ja. Je kunt je ook voorstellen dat soort propaganda natuurlijk wordt tegengegaan door de andere kant, namelijk de geallieerden. Die deden dat natuurlijk door te wijzen op de gruweldaden van de Duitse invasie en de dreiging daarvan op de democratie. Nou, dat mogen duidelijk zijn.
Ja.
Wat wij in ieder geval hebben geprobeerd in deze afleveringen is laten zien dat bijna alles in dat rijk van Hitler kon leiden tot een fanatieke propagandaactie. Een omgekeerde variant daarvan kwam trouwens minder aan bod. Die had te maken met de grote misdaden van het regime tegen mensen met een andere mening, een handicap, joden, nou, homoseksueel of van vijanden van het regime. Over de oplossing die de nazi's voor hen hadden bedacht, daar werd er overigens geen actieve propaganda van gemaakt. Daar zweeg men liever over. Het Nazi-journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazi-journaal. Ja, het Nazi-journaal. En ja, Sjoerd, we hebben alleen maar oud nieuws dit keer, maar dat kan ook hartstikke leuk zijn. Jij wilde graag beginnen, hè?
Ja, ik vond in de Leeuwarden Krant van 7 augustus 1965 een berichtje over een Reinhard Wojcik. Die beloofde toen, voor 20 jaar later, dat hij aan de macht zou komen als een nieuwe Hitler. Nou, deze Wojcik, dat was een 20-jarige zoon van een overleden oorlogsmisdadiger, die heeft thans, staat er dan in het artikel, tegenover gerechtelijke functionarissen toegegeven dat hij het is geweest die Joodse grafstenen en monumenten in Bamberg heeft beklad. Justitiële functionarissen beschreven de kamer waarin de jonge man woonde als een tempel gewijd aan de nagedachtenis van Hitler. De kamer was ook het hoofdkwartier van Wojcik's eenpersoons neonazistische beweging. Nou, in die kamer werden allerlei dingen gevonden. Verfkwasten, afbeelding van Hitler, grammofoonplaten, waarop die redenvoeringen van Hitler stonden. Nou, toevallig hebben we het er net over gehad, van die van Goebbels, hè? Bandopname van allerlei nazistische toespraken, et cetera. Nou, Wojcik hoopte zelf nog eens het een en ander te kunnen gaan houden aan toespraken. En hij had ook allemaal teksten geschreven in zijn dagboek die leken op Mein Kampf. Hij was ooit tandtechnicus, dat is ook een leuk detail. En toen zijn werkgever erachter kwam dat hij zijn diploma's niet had gehaald, die had hij vervalst, werd hij ontslagen. Je kunt je voorstellen dat je daar in die stoel legt bij een nazistische bekkenbeul, noemden we die vroeger. Oh, ja. Nou, dat was in dit geval wel heel letterlijk.
Heel letterlijk, ja.
Nou, hij kreeg echt een hekel aan Joden, omdat hij dacht dat zijn werkgever een Jood was. Oh. Nou, dan is de cirkel ook weer rond hier. Nou, die Wojcik had in zijn hoofd dat zijn partij in 1985 aan de macht zou komen, dan in Duitsland is zeg maar in 1990 zou worden herenigd. Dat is een aardige voorspelling, zeg maar.
Ja,
zit u er een jaartje na?
Maar,
nou, dan valt de muur, zeg maar. Dan zijn ze nog niet herenigd, natuurlijk. En in 2002 een nieuwe hoofdstad, Germania, zou worden gevestigd.
Nou, dat is niet gelukt.
Nee.
Nou, een ander oud nieuwtje, ook wel leuk, is dat Saddam Hussein, die blijkt nog meer gehaat dan Hitler. Dat stond in het Algemeen Dagblad op 1 februari 1991. Daar staat het volgende in. Saddam Hussein heeft op de Britse ranglijst van meest gehate personen Adolf Hitler onttroond.
Dat is knap.
Ja, dat is op zich knap, ja. Want dan moet je toch echt wel een flinke boef zijn. Bezoekers van het Wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in Londen... die stellen de lijst samen die de laatste jaren onbedreigd door Hitler werd aangevoerd. Nee. Dit vond ik zelf wel geestig. Alleen in 1985 hadden de Britten een nog groot rekel aan iemand... Dan zul je denken, wie dan? Poetin? Dat was helemaal niet, weet ik wie er was. Misschien een van die Sovjetleiders. Nee, dat was Ronald Reagan, de voormalige Amerikaanse president. Ik weet niet wat hij heeft geflikt toen, maar...
Dat is idioot.
Ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Maar goed, trouwens ook wel grappig. Een woordvoerder van Madame Tussauds die heeft toen gezegd... dat het museum nog geen kans heeft gezien om Saddam in was te vereeuwigen. Want ze hadden nog geen afspraak met hem kunnen maken.
Oh, hilarisch dit. Ja, dit is ook weer een hele mooie Algemeen Dagblad van 14 februari 1994. Dat gaat over een verdachte die wil Hi Hitler heten. En wij hebben dat boek Hi Hitler hebben we wel eens besproken. Mm-hmm. Dat heet ook zo. En dat gaat over Hitler in de moderne cultuur. Dit is een ander verhaal. Dit speelt zich af in Fort Lauderdale. De van racistisch, ik ga het even letterlijk voorlezen. De van racistisch moorden verdachte Donald Leroy Evans heeft een verzoek ingediend om tijdens zijn proces als Hi Hitler te worden aangesproken. Ook heeft hij gevraagd een uitmonstering van de Ku Klux Klan te mogen dragen tijdens dat proces dus. Evans, die reeds ten dood is veroordeeld omdat hij een 10-jarig meisje om het leven heeft gebracht, dat is dus wel heel ernstig, moet binnenkort terecht staan wegens de moord op een prostituee in 1985. In een brief aan de rechter, en dat is gewoon echt idioot, vraagt Evans om zijn naam in alle documenten van de rechtbank te veranderen in de eervolle en gerespecteerde naam Hi Hitler. Gewoon hi als in zwaaien op zijn Amerikaans. Volgens gevangenispersoneel dacht Evans dat de aanhangers van de nazi's Hi Hitler riepen in plaats van Heil Hitler. Nou, heel intelligent was die niet.
Nee, dat blijkt maar weer. Maar goed, als je dat soort ideeën hebt, dan moet je sowieso een hele goede dokter opzoeken. Ik denk trouwens dat hij ter dood veroordeeld is, dat geen zin meer had. We gaan naar het toppertje van de week. En dat is er eentje uit 10 maart 1992, uit het AD. De guillotine van Hitler was gelukkig weer terecht.
Nee.
Ja. De politie van Hamburg die heeft namelijk een guillotine in beslag genomen... die Adolf Hitler gekregen zou hebben op zijn 5e verjaardag. Van wie, dat staat er niet bij. Dat vind ik enorm jammer. Ik ben dan enorm geïnteresseerd. Hoe komt hij aan dat ding? Waarom?
Ja, en hij was dus verdwenen.
Ja.
Het is best een ding.
Ja, misschien was het een kleintje of zo, of een komkommers.
Zo'n sigarenguillotine en zo.
Ja, dat hij er een muisje onder kon leggen. Ik heb geen idee. De guillotine die werd in ieder geval in 1989 kort voor een veiling gestolen uit een pakhuis in de Hamburgse haven. Ook weer iets dat je denkt van, hoe krijg je zo'n ding even makkelijk mee? Maar goed, het is niet dat je hem in de rugzak steekt. En bij de inbeslagnaming ervan werd eveneens de gestolen concertvleugel van Hitler teruggevonden. Ik wist helemaal niet dat hij piano speelde, joh. Twee mannen van 54 en 60 jaar zijn gearresteerd en hebben de diefstal bekend. De waarde van de guillotine, dat is trouwens een mooie return on investment geweest. Want dat was, die werd geschat toen op 450.000 mark. En dat was toen zo'n 506.000 gulden. Nou, Sjoerd, jij rekent dat meteen even om. 250.000 euro, heel goed.
Ja, dat wilde ik zeggen.
En die van, ik was niet eens bewust bezig met de gulden ooit. En de van de vleugel, dat vind ik eigenlijk best vreemd. Die is veel goedkoper. Die is maar 112.500 gulden. Dus zo'n 60.000 euro. Nou, vind ik dan weer een koopje voor de vleugel van Hitler. Volgens de Duitse politie werden de beide geschenken van de Führer de afgelopen tijd te koop aangeboden. Woordvoerder Dankmar Lund zei tegen Gert Heidemann, verslaggever en verzamelaar van de oorlogssouvenirs, interesse had getoond voor die spullen en contact met de dieven had opgenomen. Maar die Heidemann die was vriendelijk en die heeft ook de politie gewaarschuwd. Die Heidemann die heeft blijkbaar zijn leven trouwens gebeterd, want die haalde in 1983 het wereldnieuws met de fraude met de zo genoemde dagboeken van Hitler.
Ja, een bekend verhaal.
Hij verdween in 1985 in de gevangenis wegens zijn aandeel in het bedrog, waarbij de tijdschrift Stern waarvoor Heidemann destijds werkte, voor meer dan 9 miljoen mark, dat is dus ruim 10 miljoen gulden, dagboeken had laten kopen. Die werden toegeschreven aan Hitler. En later bleken die dingen dus vals te zijn.
Ja,
dus hij had zijn leven duidelijk gebeterd, 7 jaar later al. Heel veel vragen hierbij, maar ik vond het ook
een
mooi artikeltje om even te noemen.
De guillotine van Hitler, hij is weer terecht. Schitterend.
Precies. En ik denk dat we toch wel kunnen zeggen, jammer dat hij hem niet een keer heeft uitgetest op zichzelf. We gaan naar het laatste onderdeel en dat is zoals altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Sjoerd, er was iets fantastisch in het nieuws. Ik heb onder de tafel gelegen van dat lachen.
Ja.
Pieter Onzicht stond voor de camera's wat te vertellen. En wat is er te zien? Een briefje met daarop PVV, NSC, BBB, niet in ...K. FK, .... Er stond in de envelop. Nou, we kunnen er allemaal van maken dat dat kabinet moet zijn geweest, maar dat weten we niet precies, maar dat kunnen we wel gokken.
Dat zal wel, ja.
Ik heb onder de tafel gelegen dat precies hem dit overkomt. En ik dacht eerst misschien is nog een grapje, maar hij schijnt het dus per ongeluk gedaan te hebben. Nou, dacht ik bij mezelf, waar blijft het debat? Hè? Gaan we nu een motie van wantrouwen aannemen? Maar dat, even de VVD die mij loskwam. Maar ook kwam de vraag wel op van, in dat Derde Rijk lekte daar ook wel eens iets uit. Hè? Dat is een best geestige kwestie. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet geestig. Op 10 januari 1940... dat is tussen een maand of dat is precies vier maanden voor de inval.
Ja, dat zijn de plannen die worden gemaakt, zeg maar. Ja.
Wat gebeurt er? Een Duits militair vliegtuigje die maakt een noodlanding in Maasmechelen in België. De Duitse inzittenden proberen in paniek papieren te verbranden. Deze papieren bevatten namelijk het plan Val Gelb.
Mm-hmm.
Het Duitse offensief tegen Frankrijk, België en Nederland.
Kijk, dat is een mooi dingetje.
De geheime diensten, staat hier een naam, geen idee wat we daarmee moeten. In ieder geval ontving deze in ieder geval informatie, maar nam de dreiging wederom ernstig en informeerde de beleidsmakers. En hoewel er sprake was van enige skepsis bij de beleidsmakers, werden wederom maatregelen genomen om de Duitse dreiging het hoofd te kunnen bieden.
Ja, het staat natuurlijk in geen verhouding tot een opmerking die op een blaadje schrijft, waarvan we de context van Omtzigt zeg maar totaal niet weten. En wat het precies betekent, weten we ook niet. Het is ook niet zo belangrijk. Maar dit hoort bij van nu naar vroeger. Ja. Anders komen we nooit naar vroeger toe. Dus het gaat puur om dat uitlekken.
Ja.
Dit was er een. Dan heb je nog dat verhaal van die Sas en die Oster. Dat zijn bekende namen.
Ja, dat zijn zeker bekende namen. De inlichtingenbron van majoor Sas was namelijk kolonel Hans Oster, werkzaam bij de Duitse contra-spionagedienst, de Abwehr.
Misschien een familie van Fred.
Hoezo?
Maar Fred? Dat zeg je niet. Ga door.
Oster, Fred, haha. Toen Hitler de planning van Val Gelb wijzigde, gaf Oster verschillende malen nieuwe data door. En achteraf bleek de informatie van majoor Sas en kolonel Oster telkens correct te zijn geweest. En hoewel het beeld bestaat dat er collectief werd getwijfeld aan de informatie van Sas, bleek uit recent onderzoek dat Sas ernstig werd genomen. Verder is gebleken dat de geheime dienst, zeg ik maar weer even, over een uitgebreid netwerk van agenten en informanten beschikte. En daarnaast ook nog op een andere wijze aan inlichtingen kwam. De SIGINT, de Maroochie, de OSINT. Ik heb allemaal geen idee waar dat voor staat, om heel eerlijk te zijn. Het is leuk om eens uit te zoeken, denk ik. Het contact van majoor Sas was een belangrijke informant, maar niet de enige die de geheime dienst informeerde over de Duitse aanvalsdata.
Nee. Vlak voor de inval is zelfs nog uitgelekt dat het die dag zou komen. Dus
volgens mij kan Loprecht het Berlijn, volgens mij gaat het komen. Zorg dat u voorbereid bent. En dat is ook wel, we hebben ook wel zo'n uitzending gedaan, geloof ik, over die inval. We moeten daar, ook dat is iets nog veel uitgebreider op ingaan. Dat gaan we ook echt nog wel een keer doen. Maar volgens mij is ook wel precies die avond door de opperbevel hebben Winkelman een bericht uitgestuurd. Houd de grenzen in de gaten. En schijnt ook naar huis gegaan te zijn en gezegd te hebben, we hebben er alles aan gedaan, de heren kunnen komen. En als ze komen, dan zijn we voorbereid. Dus
ze wisten wel dat er trouwens ook nog een leuk detail is. Ik was ergens mee bezig om uit te zoeken voor een boek. En een detail mag ik wel een beetje verklappen. Is dat er een op een gegeven moment ook een verhaal begon over...
Sjoerd is compleet vergeten waar hij het over wil hebben. Maar ik gun Sjoerd de volledige tijd om erover na te denken terwijl ik verder vertel. Dus hij komt er zo op terug, beste luisteraars. Kijk, we hadden dit ook kunnen knippen, maar dat doen wij niet. Wij zijn ook menselijk. Hè? Wij laten nu Sjoerd, hè, dat is ook onderdeel van onze propaganda, onze menselijke kanten zien. Even terug naar die hele situatie met dat Val Gallup. Het uitgebreide netwerk van de inlichtingendienst kon in ieder geval dus zorgen dat telkens de Nederlandse beleidmakers op van accurate en relevante inlichtingen waren voorzien. En zeker over die Duitse dreiging. En ik noemde dat net dus al. Hè. Telkens wanneer daar iets aangegeven was dat er een Duitse aanval aanstaande was, werden er diverse maatregelen genomen. Verlof werd ingetrokken, de paraatheid werd verhoogd. Later werden zelfs bruggen opgeblazen, maar in ieder geval, je kon er ook van die palen in zetten. In ieder geval, er werd van alles gedaan om voorbereid te zijn op een Duitse aanval. Eén ding weten we zeker, ondanks al die accurate inlichtingen en dat we het allemaal zo precies hebben geweten, en dat het Nederlandse leger, dat moeten we even zeggen, tegengewerkt door de beleidsmakers, er alles aan heeft gedaan om zich voor te bereiden, was dat leger niet sterk genoeg om Duitsland in 1940 tegen te houden. Daar blijkt maar dat hoeveel er ook uitlekt, dat het toch niet altijd helpt om alles tegen te houden.
Ja, ik moet even de luisteraars mijn excuses maken. Ik heb ooit het een en ander aan geneesmiddelen tot mij moeten nemen, waardoor ik af en toe een blackout heb. Ja. En dan weet ik het even niet meer, maar ik weet hem weer. Okay. En hij is best leuk.
Nou, vertel.
Je hebt zeg maar de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, van Ribbentrop. Mm-hmm. En je hebt de Goebbels, waar we het net over hadden, de propagandaman. En de propagandaman wilde natuurlijk het nieuwtje hebben. Hè? En dat heeft hij rond de inval in Nederland heeft hij dat ook gebruikt. Want hij was degene die de berichten ging versturen over dat de inval begonnen was. Mm-hmm. En daar baalde Von Ribbentrop nogal over, want die had in eerste instantie contact moeten hebben via de officiële kanalen met de instanties in Nederland onder andere. En het gaat met name om Nederland, om dat geval. Maar Goebbels was hem gewoon voor met een algemeen nieuwsbericht. Waardoor ook de Nederlanders en de Belgen en de Fransen konden weten dat ze eraan kwamen. Goebbels wilde dat toch die eer voor zichzelf hebben. En Von Ribbentrop, die toch al niet zo goed bekend staat, zeker later niet, die delft het onderspit en baalt als een stekker.
Ja, nou, en zo blijkt maar weer hoe die zieke cultuur om Hitler heen ook altijd probeerde elkaar af te troeven. En daarmee komen wij aan het einde van deze drieluik van propaganda, waarin wij onszelf bescheiden van propaganda hebben voorzien, maar in ieder geval veel hebben verteld over hoe dat in het Derde Rijk werkte. En misschien moeten we wel constateren, laten we blij zijn dat het Duitse leger en vooral hun opperbevelhebber niet zo goed functioneerde als de propagandamachine.